welkom. Zoals je gemerkt hebt, staat de podcast deze maand in het teken van Simply Jesus, het paasevent van GoIntel voor het hele gezin. Kaarten hiervoor bestel je gemakkelijk en met korting tot 1 maart via GoIntel.nl. Hoe blijf ik rechtvaardig? David de Vos en Marcel Gazenbeek vertellen je daar alles over.
Super gaaf dat je er weer bent, dat je meekijkt en luistert naar de dingen die we vandaag weer met elkaar gaan bespreken. Ik zit hier opnieuw met Marcel Gazenbeek. Marcel, super dat je er weer bent. We gaan het hebben over hoe blijf ik rechtvaardig. We hebben al twee eerdere afleveringen opgenomen. En of je nou zit te kijken of dat je luistert vanuit de auto via de podcast, geweldig dat je er bent. We hebben het gehad over genade begrijpen. Dat was de eerste aflevering. Vorige keer hebben we het gehad over hoe word ik rechtvaardig. En we hebben eigenlijk dat woord rechtvaardig ook een beetje uitgeplozen, want het klinkt soms zo ingewikkeld, bijna een beetje theoretisch religieus. Ja. Ja. Maar de kern is eigenlijk van dat je oké bent, dat je goed bent, dat je voor het recht mag verschijnen en zonder schuld weg mag gaan. Eigenlijk een heleboel mooie openbaringen. En ik zie er ontzettend naar uit om deze aflevering weer met je in gesprek te zijn. En ik denk de mensen thuis en in de auto en in de vrachtwagen ook. Maar wat misschien wel leuk is om even te doen, is jij bent ook voorganger van een geweldige kerk. Jong en Vrij.
Ja, dat klopt.
In Nederland. Misschien is het leuk dat je daar iets over vertelt. En ik ken jou natuurlijk en je mooie verhaal. Vertel iets meer over jezelf. Dat is ook gaaf voor de mensen thuis om te weten. Wie is Marcel en wat beweegt je in het dagelijks leven? Los van dat we hier over heel mooie dingen hebben. Lijkt me gaaf om daar iets in te introduceren.
Ja, als je Jezus-fan bent, dan ontdek je op een gegeven moment ook dat Jezus ook een lichaam heeft. En ik ben eigenlijk, denk net als jij, begonnen op alle christelijke events en daar in aanraking gekomen met het idee, het concept dat je andere mensen kan dienen en bedienen. En zo begon bij mij ook een soort carrière in het christelijke wereldje, dat idee. Wat bij mij altijd bleef haken, was eigenlijk een uitspraak van Paulus in Efeze 3. Daar zegt hij, de gemeente is het middel.
Ja.
En dan weten we natuurlijk dat er verschillende soorten bedieningen zijn. Maar een van die bedieningen zijn ook gegeven, staat er om de gemeente tot volwassenheid te brengen. Mm. En ik heb dat eigenlijk nooit zo zien zitten. Ik wilde eigenlijk nooit de gemeente in. Dus ik werd op een gegeven moment gevraagd voor, dat heette toen bij ons de broederkring. Mm. En wil je daar deel van worden? Ja. Ik zei, dank u wel. Okay, yeah. Laat mij nou lekker buiten bezig zijn en de events en dat. Maar de Heer bleef bij mij daar toch over spreken van nee. Nou, totdat ik een keer een kerk zag die me wel aansprak. Ja. En die voorganger heeft me op weg geholpen, maar dat ook over me geprofeteerd. En daarin klonk eigenlijk namens God, heb ik lang over gebeden en met andere mensen gelovigen om me heen over nagedacht van, is dit God? Is dit een roep? Van joh, neem nou alles wat je geleerd hebt buiten en breng dat terug in de gemeente. Want de gemeente moet ook verder uitgebouwd worden of tot leven komen, hoe je het ook wil noemen. En ik wil niks over andere gemeentes zeggen, maar die van ons was behoorlijk, ja, ik vond het doods. Niet ontwikkelend, niet levend, niet bruisend. En zo is het eigenlijk gekomen dat door een profetie dat ik voorganger werd. Alleen met dat ik voorganger werd, deed ik dat dus met de boodschap van genade. Dus heel sterk een nadruk op genade. Hè? Wij zeggen altijd, het is niet eens een boodschap, het is de gospel.
Ja, genade.
Paulus
is het
noemt
evangelie.
Het gospel of grace.
Ja, het evangelie,
van genade. Ja. Evangelie van de vrede wordt het genoemd. Daar hebben we het de vorige uitzending over gehad. Doordat je rechtvaardig wordt, krijg je vrede met God.
Ja.
Je relatie wordt hersteld.
Ja. Ja.
En maar daarmee is het natuurlijk niet klaar. Dus je hebt als mens ook nodig dat je dan met elkaar leert leven. Die genade leert doorgeven en dat je ook met elkaar gaat groeien. En dat eigenlijk het lichaam van Jezus volwassen wordt, gezond wordt, tot volheid komt.
Ja.
En wat ik me daar altijd bij voorstelde, vooral toen ik voorganger werd, is man, dan krijg je dus eigenlijk, toen zagen we Jezus rondlopen. En dat lezen we in de Gospels. En dan zien we, wauw, wat daar allemaal gebeurde. Mm. Maar dat kan dus nu ook.
Ja.
Alleen hij is dan het hoofd. En wij zijn nu de lichaamsdelen, waar hij toen één lichaam had.
Ja.
Heeft God nu een plan verzonnen waarbij Jezus het hoofd is van het lichaam.
Ja.
En wij daar met z'n allen als verschillende lichaamsdelen aan vast. Maar dan moet je dezelfde effecten krijgen als toen Jezus rondliep.
Ja, meestelijk plan eigenlijk. Hè, dat één Jezus zich vermenigvuldigt in bijna 2 miljard christenen. Als dat echt functioneert door het lichaam.
Ja,
en gaat de wereld heel snel zien dat er een God is die van ze houdt en genadig voor ze is. De plan van de kerk is meesterlijk. Het is gewoon heel mooi hoe Jezus dat bedacht heeft. En,
maar zo ben ik daarin gerold. Daarom zit mijn bediening dus nu eigenlijk als eerste altijd in en voor de gemeente. Dat is iets anders dan dat van jou.
Je hebt niet één vaste plek, hè? Want je hebt echt ook verschillende dochtergemeentes al in Nederland.
Ja,
maar die eigenlijk allemaal ingeënt zijn op die boodschap als fundament. Genade, rechtvaardig zijn.
Ja, dat is eigenlijk nooit bewust het plan geweest. Maar wat er gebeurde is, ik begon dit te preken en dat begon ik op één plek te doen. Alleen dan kwamen er mensen uit andere plekken. En dan zagen we op een gegeven moment maar als al die mensen moeten gaan reizen, het is ook gewoon niet praktisch.
Nee,
en ik geloof ook absoluut in de mondiale gemeente.
Ja.
Maar mijn geloof zit juist ook in het krachtig worden in de lokale gemeente.
Ja.
Dat wordt tegenwoordig wel zo'n beetje van, die kerk, dat is niet meer. Nee, dat is nog steeds Gods.
Absoluut, ja.
Dat heeft heel veel werk nodig, dat het goed functionerend wordt. Ja. Ook bij ons.
Ja.
Ook bij ons, is niet, dat werkt niet. Je hebt niet zomaar een gezond lichaam, een gezond functionerende gemeente. Dan moet je moet je allemaal zelf de Heer gaan leren kennen, maar daarna samen de Heer gaan leren kennen. En hoe je daarin de veelkleurigheid leert omarmen in plaats van alle andere gevoelens en ervaringen die je daarbij en daarmee kan hebben. Maar goed, die mensen begonnen dus te komen uit verschillende plekken. En ik ontkwam er als het ware niet aan. Sprak ik daar met de Heer over, hoe moeten we dit nou doen? En dan leidde die me weer naar Jesaja 54. Dat heeft hij ook wel 3 of 4 keer gedaan. Van, zet je tentpin verder uit.
Ja.
En dat was voor mij het idee. Maak de tent groter, maar niet door het lokaal groter te maken. Nee. Maar door die mensen gelegenheid te geven om dan lokaal
om te komen.
Gemeente te gaan worden.
Heel gaaf. Dus mensen kunnen eigenlijk ook, mochten ze enorm aangesproken zijn door de boodschap die je brengt. En misschien een heel ander licht geeft op wat ze nu gewend zijn. Jou denk ik ook gewoon online vinden. Op jongenvrij.nl en ook je preken daar. Kunnen ze daar vinden en luisteren?
Ik denk dat het meest behulpzaam onze app is. Dus tegenwoordig zit natuurlijk bijna iedereen op een redelijk smart mobieltje. En we hebben een app en er staan preken in. Er staat worship in.
Helemaal top. Ja. Hey, en even iets, je persoonlijk, je bent getrouwd. Je hebt kids.
Ja, ik ben getrouwd met een van oorsprong Roemeense vrouw.
Ja.
Ze is inmiddels helemaal genaturaliseerd. Dus ze spreekt soms beter Nederlands dan ik. 2 dochters, heerlijk. En fantastisch. Ook daar moest genade echt zijn werk gaan doen. Ons huwelijk is echt niet alleen maar van begin af aan alleen maar één halleluja glorie verhaal.
Ja.
Helemaal niet. Staat trouwens ook niet in de Bijbel dat het zo zou zijn. Dus dat hoeft ook niet.
Nee. Ja, de verwachting van mensen is soms hier en de realiteit is vaak daar. En uiteindelijk, dat is ook ons doel met een programma als dit, is dat we mensen helpen van hoe kun je nou die boodschap die soms zo theoretisch klinkt en voelt, toepassen in je dagelijks leven, zodat je in overwinning kan gaan leven. Want uiteindelijk is dat wel het plan van God. En het plan van God is niet zozeer dat je nooit wat overkomt, maar het plan van God is volgens mij veel meer dat als je wat overkomt, dat je weet hoe je ermee om mag gaan. En jij en ik weten wat het is om een beetje in de frontlinies te staan. Dus als er iemand als eerst getest wordt, dan komt hij vaak bij de voordeur.
Ja.
Dus een heleboel van wat je deelt en wat je vertelt, heb je ook moeten doorleven. Om dan maar gelijk ook even wat dieper in te gaan op het thema van deze keer. We hebben het gehad over je wordt rechtvaardig. Eigenlijk is dat een cadeau. Dat mag je gewoon aannemen.
Een gift.
En je ontvangt dat door geloof. Dus het feit dat je gelooft dat God jou rechtvaardig verklaard heeft. Dat je dus oké bent in de kern. Ik vind het mooi om dat zo te zeggen. Het komt voor mij dichtbij. Maar dan, hoe blijf je dat? En dat is natuurlijk wel een heel interessante topic. Omdat heel veel mensen de veronderstelling hebben dat als ze eenmaal bewegen of dingen doen of tekortschieten, dat ze het dan ook kunnen verliezen.
Ja. Ja, en het is heel terecht dat je zegt van, je kan wel een boodschap hebben of een bedienaar zijn, maar je zal het als eerste zelf ook moeten leven.
Ja.
Nou, daar ben ik al 12 jaar mee bezig om het te begrijpen en verder te leren leven. En ook inderdaad als eerste onder je eigen dak, in je eigen huwelijk.
Ja.
En dan in de situaties waarin wij allemaal terechtkomen, en dat is in relaties, dat kan op ons werk zijn, Dat kan hoe je met dingen omgaat, hoe je jezelf gedraagt. Hoe je jezelf draagt en gedraagt op de momenten dat je alleen bent.
Ja.
Wat doe je dan? Waar geef je je ogen aan? Waar geef je je handen aan?
Ja.
He, dan kunnen wij allemaal in situaties terechtkomen dat we het menen dat we het zo hebben verpest. Dat we denken, ja, nu heb ik het bij God ook verziekt.
Ja.
He, terwijl toen we rechtvaardig werden, dat werden we met de rechtvaardigheid van Jezus. Dus wat is nou precies geloof? Dan stop je te geloven in je eigen werken, maar je gelooft in Jezus' werk.
Mm.
Dus geloof moet eigenlijk zijn als een oog wat zich ergens op richt.
Ja.
En als jij je oog gaat gebruiken om naar zichzelf te laten kijken, wat gebeurt er dan? Ga je scheel kijken en word je naar.
Ja.
Nou, je geloof is ook bedoeld, dus als een oog. Dat moet zich ergens op richten. En als jouw geloofsoog zich op Jezus richt en zijn volbrachte werk, dan
tilt je op, hè?
Dan word je goed.
Ja.
Maar wij zijn dus geneigd, juist in die situaties als we falen. En laten we het gelijk eerlijk zeggen, wij falen ook.
Zeker weten.
En we hebben al vele malen gefaald en nog regelmatig.
Ja.
We kunnen ook getuigen dat bepaalde dingen langzaam minder worden en uit je leven verdwijnen.
Hij overwinning over.
Maar met dat het leven zich ontwikkelt, of dat een bediening zich ontwikkelt, of de grotere uitdaging, komen er weer dingen waarbij je blijkt van, oh, wat heb ik nog zwakheden en...
Ja.
Nou, juist op die meest falende momenten hebben we dus ook als de menselijke neiging door ons verstand om weer onszelf centraal te stellen en te zeggen, ik heb gefaald.
Weet je, ik moet denken aan David, hè, die zegt, toets mij, zie of er in mij een helloze weg is. Dat zegt hij tegen God, van, hè, onderzoek mijn hart maar. Ik denk dat het een heel mooi gebed is, maar ik denk dat een heleboel mensen daar vaak in blijven hangen. En wat jij net zegt, hè, wanneer je naar binnen kijkt, dan ga je schil kijken, kijk je naar jezelf. En Jezus zei in de Bijbel, als ik van de aarde verheven ben, zal ik al de mensen tot mij trekken. En hij had het over zijn dood aan het kruis. En dat is iets wat ik ook geleerd heb. Dat het oog op jezelf is hopeloos. Want uiteindelijk blijf je stumperen. Maar als je oog op Jezus zijn, dan zie je af van jezelf en in hem, in zijn perfectie. En het geloof daarin kun je zelf van optrekken. En kun je jezelf aanspiegelen tot volwassenheid, waar je echt kracht uit vinden kan. Dus zelfonderzoek kan heel nuttig zijn om te zeggen, joh, wat zit er in mijn hart, heer? Zijn er nog dingen die niet oké zijn? Maar het mag niet zo zijn dat dat een permanente status is waar iemand in verkeert. Uiteindelijk zal je ogen altijd weer op Christus moeten richten.
Nou, ik denk dat je zelfs je ogen op Christus moet hebben bij zelfonderzoek. Je moet nooit zelfonderzoek doen los van het kruis. Doe dat naast het kruis. Doe dat onder het kruis.
Het is eigenlijk heel belangrijk dat je heel goed beseft jouw plek als rechtvaardige nog voordat je zo de diepte induikt.
Ja, want iedereen, jij en ik ook, maar er kan ieder mens last. Sommige karakters dus minder, hebben we het ook eerder over gehad. Die zijn daar minder gevoelig voor. Maar ook die kunnen zo struikelen dat ze toch naar zichzelf kijken en denken, nou ben ik al zo lang op weg. Hoe heb ik dit nu ooit kunnen doen?
Ja.
Zijn ze toch verbaasd over zichzelf. Terwijl de Heer dan zegt, ja, en ik wist dat dit kon gebeuren en zou gebeuren. En daar heb ik nou voor betaald.
Ja.
En maar wij hebben dus juist de neiging niet onze ogen op Jezus te doen. Wij doen dat als wij zo zitten, want dat is makkelijk.
Ja.
En we hebben alle problemen buiten even geparkeerd of mee gedeeld. En we hebben hier nu tijd gemaakt en we gaan zitten rond het woord. Het is veilig. Bedienaar van God rond het woord bezig zijn en over de Heer Jezus praten. Man, hier heb ik geen risico dat ik denk, ben ik iets verkeerds aan het doen?
Nee.
Maar het is harder nodig op de momenten dat we zo gefaald hebben om dan onze ogen op Jezus. Maar gek genoeg hebben we vanwege ons denken en ons verstand de neiging om het dan juist niet te doen, terwijl het dan het hardste nodig is.
Nou kijk, en ik denk dat dit een heel belangrijk thema is, waar we ook misschien moeten proberen wat praktisch te maken voor de mensen die luisteren en kijken, en ook voor mijzelf. Want we hebben het over rechtvaardig blijven. Stel je voor, je hebt een gewoonte waar je niet vanaf komt. Elke keer als je in een situatie bent waarin je je bedreigd voelt, wat zullen we doen? Of een gokverslaving. Stel je voor, je hebt een gokverslaving. Of je worstelt met porno. Of je...
Drugs. Whatever, verslaving.
Pijnkillers, hè? Want ik ben niet zo dat ik zeg van, iemand die dat doet, nou dan... Vaak zit daaronder pijn, vaak zit daaronder verwonding. Mensen proberen dat allemaal te bedekken. Maar hoe kan jij jezelf, als je weet dat je in een patroon zit, dat ik heb het vandaag gedaan, morgen afgezworen, maar overmorgen doe ik het misschien weer. Hoe moet ik dan praktisch de wetenschap in mijn leven toepassen dat ik rechtvaardig ben, ondanks mijn zware tekortkomingen. Hoe werkt dat dan? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, dit is een hele lastige. Ja. Want als je jezelf blijvend ziet zondigen, dus het probleem daarvan vooral is, kijk, wij zijn gemaakt met ogen en zintuigen. En als wij onszelf in een witte ruimte zetten, dan zijn we eerder geneigd om in termen als de zon te denken en vrolijk. Dan wanneer we onszelf in een donker, dan zijn we eerder somber. Dus alles heeft effect op ons. Nou, als je dus jezelf met je eigen handen en lijf jezelf repeterend ziet zondigen, doet dat wat met je. Je gaat er iets mee over geloven over jezelf. Ja. Maar tegelijkertijd hebben mensen die ooit de Heer Jezus hebben aangenomen, daar vaak een enorm schuldgevoel bij.
Ja.
Op het moment dat de behoefte zich aandringt, geven ze zich eraan over. Ja. Maar daarna komt er dus een enorm schuldgevoel. Ja. Nou, dat getuigt eigenlijk van het feit dat je het eigenlijk niet wil.
Ja.
En dat je er eigenlijk wel van af zou willen. Ja. Maar dan durven we niet te geloven dat dat zo is. Omdat we onszelf met onze eigen handen of ogen het later weer zien doen. Dan denk je, ik denk wel dat ik er vanaf wil.
Ja.
Maar ik doe het daarna, dus ik wil er waarschijnlijk toch niet echt vanaf. En dan denken ze,
dat is dan de aanklacht, hè?
Ik zal wel geen echte gelovige zijn. Ik zal wel niet echt willen, de Heer zal mij wel... Maar een verslaving, daar zitten machten achter. En als je daar ooit een keer door pijn... Ja. Pijn is een reden om daarin terecht te komen, maar vooral ook grote honger.
Ja.
En ook grote honger naar liefde.
Ja.
En als dat dan vervulling, als dat niet komt, gaan wij toch op zoek. En dan gaan we ons met anderen vervullen.
Ja.
En dat is eigenlijk ook het terrein van de duivel.
Ja.
Waar die eerst iets redelijk onschuldigs lijkt. Ja. En je denkt, ik doe dat maar een keer.
Ja. Ja,
maar het probleem met de zonde is, moet altijd meer.
Maar stel, je zit in dat patroon. En jij zegt, de waarheid is dat ondanks hoe je je gedraagt, ben je toch rechtvaardig.
Ja, maar je hebt dan de gospel nodig.
Ja.
Wat eigenlijk...
Maar praktisch, want moet ik dan daarnaar luisteren? Of moet ik de Bijbel erbij pakken? Moet ik gaan
proclameren? Ik ga hem heel praktisch maken. Wat je mist op dat moment is de power of God. Je hebt gewoon de kracht van God heb je nodig. Hoe kunnen wij nou zelf een verslaving stoppen?
Hmm.
Weet je? En het is makkelijk te praten als je het zelf niet hebt.
Ja.
En dan, je hebt een fout gedaan. En als we even terug gaan kijken, je bent toen op die verleiding ingegaan. Had je niet moeten doen.
Hmm.
Joh, dit helpt allemaal niemand.
Nee.
En stel nou dat het een verslaafde is die nog nooit tot geloof gekomen is geweest. Hoe gaat die dan geholpen worden? Want is de gospel daar dan niet voor? Is dan de evangelie niet voor zo iemand?
Mm-hmm.
Dus God heeft schijnbaar de kracht om iemand vrij daarvan te maken.
Ja.
Nou, wanneer wordt die kracht aangeboord? Nou, Paulus zegt in Romeinen 1, ik schaam me niet voor het evangelie. Dus er is schijnbaar een mogelijkheid dat je ervoor schaamt. Dat er een groep zal zijn die zegt, maar als je het zo zegt, hoe durf je?
Ja.
Zegt hij, ik schaam me er niet voor, want het is de kracht van God tot behoud.
Ja.
En zegt hij even eerst voor de Jood, voor de Griek, en dan zijn wij het al wel kwijt. Maar dan gaat hij door, gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard. Want gerechtigheid, het evangelie is de kracht van God, want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Mm. Wanneer is het evangelie de kracht van God? Wanneer wordt die kracht vrijgezet in iemand? Als in die persoon gerechtigheid van God wordt geopenbaard.
Ja.
Dat licht wordt in dat hart.
Ja.
Dus juist als je op je slechtste moment gaat zien wat door die slechte daden van mij en die handelingen van mij kan ik niet gered worden.
Nee, hopeloos.
Maar dat gaat me ook niet rechtvaardig maken als ik daarmee stop.
Ja.
Dat is het grote geheim. Die dingen niet meer doen, ga je niet rechtvaardig maken. Want dat zou jou niet doen dan zijn.
Dus je hebt het... Je, eigenlijk in je zonde is de beste plek om te beseffen hoe rechtvaardigheid werkt.
Dat moet een openbaring worden. Nou, dat gaat maar op twee manieren werken. Want de Bijbel is daar heel praktisch over. Want wij kunnen dat allemaal weer theoretiseren.
Mm-hmm.
Maar je hebt een lijf.
Ja.
Je hebt een lijf, je hebt een lichaam. En je hebt oren en je hebt een stem.
Ja.
En dan, Paulus zegt dan, heel de Romeinenbrief legt eigenlijk de hele werking uit. Dan zegt hij ook, indien wij met ons hart geloven en met onze mond belijden. Maar dat staat er als een soort cyclus. Als je ergens weet dat de gerechtigheid Gods is, ik ben de gerechtigheid van God in Christus. Als je dat, als je snapt van, maar mijn daden hebben mij nooit in Christus gebracht. Dus ze kunnen me er ook niet... inhouden of eruit. Mijn daden.
Het gaat om wat Jezus.
Die zijn aan het kruis geweest.
Dat is period.
Ja. Dus als jij durft midden in de zonde te gaan belijden. Christus is mijn gerechtigheid. Ja. Ik ben nog steeds de gerechtigheid van God, want ik ben in Christus.
Dus eigenlijk, bij wijze van steven voor je rookt een peuk, want dat is een slechte gewoonte. Je wil er vanaf. Als je het doet, voel je je schuldig. Tijdens dat je een hijs neemt, zeg je, ik ben toch de rechtvaardigheid in Christus.
Ja, en weet je, en iedereen zal zeggen, maar ja, dat is onheilig. Hoe kan je dat nou?
Ja,
dat gaat niet.
Ja,
nee, maar
ja.
Dat is nou dat je het kruis erin brengt.
Ja.
Want als er toch bitter water was, moest er toch hout ingegooid worden. Ja. Als er een zee in de weg was, moest er een staf ingeslagen worden. Weet je, alles wat er dus bij ons in de weg zit, alles wat ziek is, moet je het hout inbrengen. Het kruis moet je daar in gaan brengen. Weet je wat wij zeggen? Je moet eerst douchen, dan mag je in bad.
Ja. Ja. Nou ja, maar goed, weet je, dan denk ik ook even aan die kerel die dan in de hemel verschijnt en zich niet heeft omgekleed, weet je wel. En dat de Heer dan zegt, hey, je hebt je bruiloftskleed niet aan. Dat is een beetje het gevoel wat mensen soms hebben van, ja, ik moet toch eerst schoon zijn voordat ik dat mag ontvangen. Maar het feit dat je daar met vieze kleren aankomt, is een teken dat je het nog niet hebt ontvangen.
Nee, maar wil jij jezelf schoonmaken met je eigen vuile handen? Hoe wil je dat nou doen?
Nee, maar denk nou na over, weet je, ik bedoel, ik heb een wit t-shirt aan, maar als hier een rode tomatenvlek op komt en ik ga hem proberen zelf weg te poetsen, wordt hij alsmaar groter, weet je wel?
Ja.
Totdat ik hem in de wasmachine stop, de plek waar hij schoon kan worden. En ik denk dat dat met Jezus ook zo is. Dat je zonde, je verslaving, je moeites moet je naar de plek brengen waar hij ermee kan dealen. Maar wat ik zo mooi vind van wat jij zegt, is dat het pas zijn kracht ontdekt op het moment dat je het dus toepast wanneer je het meeste nodig hebt. En wij zijn heel erg geneigd om het toe te passen op zondag. Als we ons churchy voelen, als we halleluja zeggen.
Zondagse gezicht op.
Ja, dat we denken, nou weet je, ik ben er nu wel weer klaar voor om Gods rechtvaardigheid te ontvangen. Maar eigenlijk op het moment dat jij een serie hebt zitten kijken en je denkt, dan heb ik toch weer een rommel gekeken. En dit was niet goed voor mij. Juist dan te zeggen, en toch ben ik een geliefd kind van God. En ziet God mij als puur en schoon. Niet omdat ik zo goed ben, want ik bedoel, maar om hoe hij naar me kijkt. En het besef van wat het dan met je doet, dat ondanks je duistere kanten God jou volledig accepteert door wat Jezus voor jou gedaan heeft, dat gaat dus de knop omzetten, waardoor je dus eerder straks overwinning hebt over die situaties en het niet meer nodig hebt. Je gaat erover heersen, omdat je hem juist vanaf de andere kant kan bekijken. En kijk, schuld duwt ons bij God vandaan. En die rechtvaardigheid, in die rechtvaardigheid blijven, maakt dat we het gevoel hebben dat we mogen blijven komen, mogen blijven zijn.
Ja, en wat gebeurt er als je in iemands aanwezigheid bent? Want wat we nu net eigenlijk gezegd hebben van durf te zeggen dat je rechtvaardig bent. Het hele punt is dat hoor je zelf ook.
Ja.
En weet je wat je denkt op die momenten? Je bent stapelgek.
Ja, ja, het voelt zo
religieuzen zullen zeggen, dit is heiligschennis, want de zonde en God gaan niet samen. Ja. Nou, dan moet je maar eens langer naar het kruis gaan kijken. Moet je kijken hoe God en de zonde zijn samengekomen in Christus.
Ja.
He? Maar als wij durven te zeggen, wij zijn gerechtvaardig op basis van het werk van Jezus. Ik ben nog steeds gerechtigheid Gods in Christus.
Ah.
Dat hoor je zelf ook. Ja. En als je dat blijft over, dan ga je het op een gegeven moment geloven. Dan wordt die gerechtigheid weer een openbaring te midden van al je rotzooi.
Ja.
En dan komt die kracht van God. Dan wordt het evangelie de kracht van God die een nieuwe bekeerling nodig heeft, die in de rotzooi zit.
Ja, sure.
Maar ook iemand die gestruikeld is, terwijl die al een gelovige was.
En die al 18 jaar met God wandelt en denkt, hoe kan ik dit nu nog in mijn leven hebben? Juist dan moet je leren heersen vanuit het feit dat je beseft dat God voor jou die dingen gedragen heeft. En dat is ook altijd een beetje mijn. Dan zeggen mensen zo makkelijk, ja, je moet het niet doen in eigen kracht. En dan denk ik, oké, maar ja, hoe moet ik het dan doen?
Ja.
Ja, gewoon ontvangen, weet je wel. Oké, dan ontvang ik het. En dat is altijd zo'n worsteling. Van ja, weet je wel, hoe werkt dat? Werkt dat door geloof? Werkt dat door ontvangen? Is er een manier? Kan ik op een bepaalde manier gaan zitten?
Ja, nee, er staat wel in de Galatenbrief hoe dat werkt.
En
daar
gaan we mee afsluiten, hoor. Want we praten de tijd heerlijk vol.
Even kijken, hoor. Tegen de Galaten zegt Paulus, het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen. Dit zijn dus lui die teruggaan naar de wet.
Ja.
Die gaan terug naar eigen daden. Daar zegt hij verderop van, ik verzeker u, als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld.
Hmm.
Dus je teruggaat naar die eigen werken, dan kom je er juist los van.
Ja.
En dan eerder zegt hij tegen ze, vertel mij eens, heeft God nu wonderen en tekenen onder u gedaan doordat u de wet naleefde? Of doordat u de boodschap hoorde.
Ja.
Dus ontvangen doe je altijd door de boodschap te horen. Dan moet je de gospel weer horen.
Ja.
Maar als je zelf met een in moeite zit of vastzit in een verslaving, ja, dan komt niemand erbij naartoe om praktisch op dat moment de preek te gaan luisteren of het woord tot zich te nemen, maar dan kan je zelf proclameren.
Ja.
En dan ga je eigenlijk de gospel tegen jezelf zeggen.
Naar binnen
en hij zegt dus, ontvangt u wonderen door te doen of door het te horen.
Okay.
Dat zegt hij gewoon, hè? Dus hoe ontvang je? Ja, dat gaat weer gewoon over hoe jij als mens in elkaar zit. Je hebt oren, je hebt een tong, je hebt een lijf. Je moet de gospel horen.
Ja. Het ontvangen komt door het horen van het woord van Christus. Geloof komt door het horen. En door geloof kun je met God handelen. The currency of God is faith. Hè? Maar het is niet geld, maar het is geloof. Waardoor het naar binnen kan komen. En het is eigenlijk heel apart. Want het is gratis. Je hoeft er niets voor te doen. Maar ook weer een beetje wel. Want je mag het ontvangen. En dat is denk ik wel een beetje het spanningsveld waar iedereen zich in bevindt. Tussen het ontvangen. En wat ik zo mooi vind, is dat maak je heel praktisch. Door te zeggen, op het moment dat je het meest nodig hebt, ga niet bij God vandaan. Probeer het uit te spreken dat je het bent. En verbind op dat moment, op die momenten met de binnenkant van je zijn. En niet zozeer de ratio hier.
Nee, want de ratio zegt, juist nu niet.
Nee, kijk. Ja, het tegenovergestelde. Dit was weer een heerlijke aflevering waar we gewoon het tegenovergestelde bekijken van hoe het evangelie in elkaar zit. En ik kan me heel erg goed voorstellen dat jij hier ook enorm door aangesproken bent. En daarom wil ik je ook uitnodigen om bij ons aanwezig te zijn. Want 2 april staan we samen in de IJsselhallen. Ik vind het ontzettend gaaf om dat samen met je te doen. En juist over dit thema gaat Marcel ook spreken. En je hebt net gehoord dat je het nodig hebt om te horen het woord van God, waardoor je ook vrijheid kan gaan ervaren van binnenuit. Dus mocht je net als Marcel en ik nog worstelen met dingen, tegen dingen aanlopen, you are more than invited. En het wordt absoluut niet religieus. Het wordt ontzettend gaaf, supergezellig en heel veel lachen, denk ik ook. Dus zorg dat je komt. En dat je niet alleen komt, maar dat je iedereen meeneemt die van Jezus houdt of Jezus nog niet kent of hem kende en nu beweert er anders over te denken. Iedereen is welkom. Vandaag weer ontzettend bedankt voor het kijken. God zegen op jouw levenswandel met God. En tot de volgende aflevering.
Je bent weer helemaal op de hoogte. Hoe blijf ik rechtvaardig? David en Marcel willen je van harte uitnodigen om met je hele gezin naar Simply Jesus te komen op 2 april in de IJsselhallen te Zwolle. We hebben een geweldig programma voorbereid en zien naar je uit. Alle info en tickets met vroegboekkorting tot 1 maart vind je op goandtell.nl.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.